Gelukkig zitten we hier als gemeente en wij zitten hier in verschillende leeftijden, verschillende hoedanigheden. Er is zo'n enorm verschil tussen de jongste en de oudste in jaren, tussen de meest arme en de meest rijke. Grote onderscheidingen die wij nauwelijks vatten kunnen, nauwelijks bepalen kunnen. Dat kan allemaal nog in een gemeente dat wij zo samen zijn met onze kinderen. Er zijn ook wel gemeentes waar de kinderen eigenlijk niet meer in de kerk zijn. En waar ze tot misschien wel hun 14e jaar, 10e jaar, zondags niet meer gewoon in de gemeente zijn. Hier zullen toch wel veel kinderen zijn. Moet ik even zoeken, maar dan kijk ik even. Ja, juist, ik zie wel kinderen, gelukkig. Daar moeten we dankbaar voor zijn, ook op de kansel, als er kinderen in de gemeente zijn. Liefst eigenlijk zomaar onder de kansel, dan weet de dominee altijd dat hij ook met die kinderen moet communiceren. Kinderen zijn er en er zijn grootvaders en grootmoeders. En wij zitten in deze tijd, gemeente, wel eens met de vraag hoe, daar ligt zoveel tussen in jaren, zoveel verscheidenheid. En vroeger was het zo totaal anders dan nu. Hoe moeten wij die generaties bij elkaar houden? De jeugd en de ouderen. En het is een zegen in een gemeente als dat kan. Als wij mogen zeggen dat jong en oud elkaar verstaan. En dat ze ook elkaar wat te zeggen hebben. Ook dat. Dat wij niet langs elkaar heen leven. Maar dat wij ook nog een boodschap hebben. Dat wij een boodschap hebben aan jonge mensen, aan de jongeren. Als we ouder geworden zijn. En dat we ook een boodschap hebben aan onze ouderen als we jong zijn. Ik voel dat zelf ook heel goed aan. Ik heb dus, jongelui, jongens en meisjes, ik heb in mijn hoofd allerlei beelden van vroeger. En 75 jaar, je hebt dat allemaal meegemaakt, je neemt dat mee. Ik heb hier 30 jaar geleden ook wel eens in de kerk gezeten, of 40 jaar, ik stond in Middelharnis en dat was bij het afscheid van dominee Smits. En natuurlijk, ik ben heel dankbaar dat de jeugd ook weer verder kan en dat de jonge mensen ook in deze moeilijke en gevaarlijke tijden, dat zij toch weten er is ook voor ons toekomst. En dat moet je ook hier op deze plaats, ook nu, altijd weer horen. Maar het blijft nu eenmaal zo, er zullen wel ouderen zijn die misschien wel eens het gevoel hebben, ach, hoe moet dat nu met onze kleinkinderen? En de jeugd zal wel eens denken, hoe moeten wij voort straks als onze ouders er niet meer zijn? Weet u, die generaties, wat hebben ze nu met elkaar gemeen? En welke boodschap hebben ze aan elkaar? Toen de Tweede Tempel, alleen de grondslagen werden gelegd, toen weenden de ouderen. Want ze hadden die hele mooie tempel van Salomo gezien, met goud en zilver, met een geweldige uitstraling. Dat hebben wij ook gezien. Wij hebben onze mensen van mijn leeftijd, wij hebben gezien de grote kerken in de stad en in de steden, de dorpen. De kerken die uitpuilden van de mensen. En het is nu zo totaal anders. Het is om bij te huilen. Maar de jeugd kan ook in onze tijd gelukkig nog juichen. Juichen ook omdat je kunt zeggen, ja, maar de Heere is toch eeuwig dezelfde en de Heere gaat toch ook door in deze tijd. De jeugd van toen, ze juichten met die grondslagen van de tempel. En dat was heel mooi. En die jeugd is er ook nu nog in onze tijd en daarom wel die generaties. Wij zien daar iets van ook in onze tekst bij Elia en Elisa. Elia gaat heen en Elisa moet aantreden om ook als profeet verder te gaan. En dat heeft ons ook vanavond weer heel wat te zeggen. Ook na de Hemelvaartsdag en na Pinksteren. En wij willen uw aandacht bepalen, gemeente, deze avond bij Elia ten hemel gevaren. En dan zijn er drie gedachten die letterlijk in onze tekst staan. Ten eerste de mantel van Elia, de geest, de God van Elia. En ten derde de geest van Elia. Dus Elia ten hemel gevaren, de mantel van Elia, de God van Elia en de geest van Elia. Voor Elia wel buitengewoon dat hij dat mocht beleven in zijn leven, de hemelvaart. dat hij op die wijze, op die buitengewone wijze, die niemand in zijn tijd ten deel viel, dat hij op die wijze dus afscheid mocht nemen van deze aarde. Als een profetie van de hemelvaart van de zaligmaker Jezus Christus. Dat je weet dat er een hemel is en dat bij God vandaan er kracht is om die Elia als een, ook als een zondig mens op te nemen. Hij voert ten hemel, niet in eigen kracht. Het moest allemaal van boven komen. Ach, dat was en dat zal ook zo zijn in het leven van al Gods kinderen. Als zij daar hoop op hebben, op die toekomst in de hemelse heerlijkheid. Het zal absoluut van de Here moeten uitgaan. En gelukkig dat die garantie is gegeven in de hemelvaart van de Here Jezus Christus. Gelukkig dat de Here dat in het vooruitzicht stelt voor al zijn volk. Waar ik ben, al daar zal ook mijn dienaar zijn. En zo mag Elia dat beleven op een heel bijzondere wijze. In rustige, stille overgave. En kijk, daar valt zijn mantel, kinderen, die mantel valt van hem af. En ja, die heeft hij ook niet meer nodig, dat begrijp je wel. De jas van Elia, het was helemaal niet zo'n geweldige jas. Die blijft daar liggen. En die gaat niet mee. En dat heeft toch eigenlijk wel wat te zeggen. Want Elia had, ja, wat had hij eigenlijk voor een mantel? Dat was een haren mantel, een kemelsharen mantel, helemaal niet zo geweldig. Niet veel waarde, denk ik. Dat had een betekenis. Dus die mantel is niet alleen maar iets wat je aantrekt als het kouder wordt, maar het was ook zijn ambtsgewaad. Nou, dat zou een geweldige zaak zijn als je denkt, zo hebben die dienaren, ook Johannes de Doper, u weet het, ze hebben zich zo bewogen onder het volk, in eenvoud, eigenlijk bijna in een protest tegen de maatschappij, tegen de ontwikkelingen. De hoge priester had buitengewone mooie kledij, goud en zilver en noemt u maar op, en hij moest symbolisch weergeven de rijkdom en de heerlijkheid van het offer van de grote koning Jezus Christus. Die zou ook in volle luister zich openbaren in zijn heerlijkheid en in zijn bijzondere buitengewone kracht. Maar een profeet daarentegen, deze Elia, die had niet veel grote dingen om lijf. Die had alleen maar een mantel, ik zei het al, een haren mantel. En dat is heel wat, dat was nu het gewaad van een profeet. Een profeet moest uitstralen, dit namelijk, ik ben het eigenlijk met de tijd waarin we leven, ik ben het met het volk niet eens. Dat was het beeld van alle profeten, dat ze een protesthouding hadden. En dat ze altijd moesten spreken tegen de mensen. Dat moest de doper doen, adderen gebroedseld, wie heeft u gewezen te vlieden van de toekomende toren. En dat moest Elia doen, toen hij stond voor de koning. Niet ik heb het volk beroerd, maar gij en uw vaders huis. En zo staat elke profeet contra, dat moeten wij vasthouden, geliefde. Zo staat elke profeet contra en tegelijkertijd toch ook voor de mensen te spreken. Maar hij doet dat altijd door aan te geven waar de zonden van het volk zijn. Dat moest Jeremia, dat moest Micha, dat moest Johannes. Dat moeten ook, daar moeten ook Gods knechten nog iets van hebben. Ook vanavond, dat zou ook weer in de prediking moeten doorklinken. Wel, die mantel dus, dat is duidelijk het ambtsgewaad van Elia. En wij hebben natuurlijk een heel ander gewaad aan, maar wij mogen hopen en bidden dat ook iets van dat protesteren tegen de zonde van de tijd ook op de kansel mag worden gehoord en dat Gods knechten een haren mantel aan hebben om het woord van God in rechtheid te brengen. Die mantel hoeft niet mee, kan ook niet mee naar de hemel. Oh nee. Kijk, een preekbak, zo ga je uiteindelijk, zo ga je niet voor God verschijnen. Wij komen daar als kale, naakte zondaren. Wij kunnen niet steunen op ambtelijke waardigheid. Wij kunnen niet sterven omdat we een dienstknecht van God geweest zijn. Aaron had die prachtige kleren aan. En dat goud en die plaat, weet u wel, al die dingen. En dan moet hij de nevo op. En dat is toch wel heel wat voor hem geweest. Toen moest hij al die mooie kleren uittrekken. En dat heeft Mozes gedaan. En Mozes heeft willen zeggen, je gaat nu niet als hoge priester, omdat je het zo gedaan hebt naar de hemel. Maar je moet daar, je moet je ambtelijke kwaliteiten radicaal afleggen. Ik kan u wel zeggen, gemeente, uit eigen ervaring, dat is toch wel heel moeilijk. Je moet loskomen van je eigen ambt. Je moet een persoon zijn die ook net als een ander, als een arm mens moet leven en sterven. We hebben helemaal niets voor op anderen. Oh, wij moeten ook beseffen dat we slechts een tollenaar zijn. Wij lopen zo het gevaar, geliefde, dat wij als het ware leven op ons ambt. En dat wij allerlei goede dingen die we op de kansel beleven, en dat is absoluut waar, je mag daar zoveel ontvangen uit Gods hand, dat al die dingen toch uiteindelijk niet de grond zijn. Het kan wel zijn dat je hier op deze plaats, dat je op de kansel waar dan ook, mag spreken onder de geopende hemel, en dat je het kwijt bent als je de trap af bent. Kijk, dan zie je heel duidelijk, het is, je komt er zelf voor te staan. En je mag het op de kansel wel voor de mensen zijn, maar je bent ook maar een arm mens. Wel, Elia, hij moet zonder mantel voor God verschijnen. En gelukkig, als we dan die mantel der gerechtigheid in Christus mogen kennen. Aaron, ik zei het al, hem werden al die kwaliteiten in de uitwendige zin ontnomen. En dan wordt zijn zoon aangekleed. En die zoon is de nieuwe hoge priester. En er staat, moet u zich voorstellen, die naakte hoge priester. Hij staat daar voor zijn zoon en hij ziet dat dat hoge priesterlijke werk door mag gaan. Hij mag zien, gemeente, op die grote inzetting van de Heere, dat er een grote hoge priester is over het huis Gods. Kijk, en zo moet nou een naakte zondaar, ook zelfs een hoge priester, een professor, wie we ook zijn, wij moeten allemaal zo in onze diepe nood zien op die enige hoge priester, dat kan maar de enige grond zijn van ons leven. Dus ook je zondagse pak, alles wat je aan hebt, wij moeten dat alles kwijt, wij moeten alles verliezen om in die mantel gevonden te worden en voor God te kunnen verschijnen. Wel, we zien hier dus dat Elia op die wijze naar de hemel gaat. En die mantel die valt van hem af. Je zou zeggen, nou ja, die is ook niet meer nodig. Maar die mantel, dat is de eerste mooie trek in het leven ook van hem die hier in deze tekst aan de orde is. Elisa, dat is iets moois. Hij kent die mantel, hij raapt die mantel op. En dat is iets heel moois, dat hij dat doet. En dat hij respect toont voor alles wat er van die Elia is. Dat hij toch ook die mantel heel graag meeneemt. Hij wil de, laat ik zeggen, de bediening van Elia voortzetten. Lang geleden had Elia die mantel al op Elisa geworpen, weet u wel, bij de roeping. En toen was dat nog maar als een profetie, voorlopig. Maar nu zal Elia verdwijnen uit zijn leven. En nu moet hij definitief dat ambt voortzetten. En daartoe heeft hij die ambtelijke mantel ook weer nodig. Er is een absolute continuïteit tussen de prediking van Elia en Elisa. Ze hebben dezelfde jas bij wijze van spreken aan. En ze hebben ook dezelfde God die ze dienen. Dat zullen we nog mogen horen. Wat een wonder, hij neemt die mantel van Elia. En dan komt hij straks voor de Jordaan te staan. Ja, en dan staat er alleen voor. Kort geleden, Elia was erbij. Elia had de leiding. En nu staat hij daar. Zonder de kracht van hem die hij toch ook zo hoog achtte. Aan wie hij zich zo verbonden voelde. Je komt er een keer, gemeente. Je komt er een keer alleen voor te staan. Dat kan zijn als je vader sterft. Of je ouders. En jij moet voort. En hoe ga je nou verder? Of dat kan gebeuren in allerlei omstandigheden als u misschien merk dat geestelijke leidslieden je ontvallen. Ik heb wel eens, en dat zeg ik helemaal niet tot mijn eigen eer, ik heb wel eens gedacht, gemeente, ook in de gemeenten waar ik dan stond, als je dan veel mensen moest begraven, kinderen Gods, dan denk je toch wel eens, worden we nou armer? En dat is niet om de jeugd nu weg te zetten en te zeggen dat de jeugd dat niet kan overnemen. Maar ik heb wel eens een moment gehad in een gemeente dat ik dacht, o God, wat blijft er nou van over? Als er echt mensen met die geestelijke stempels uit de gemeente verdwijnen. En gelukkig heeft de Heer me laten zien, jongelui, dat er echt nog wel mensen overblijven. En vaak heb ik nog wel dat gevoel, als mensen sterven ook van Gods knechten, dan zeg je, ja, dan wordt het wel arm op de wereld. Maar ik heb ook gelukkig echt wel mogen zien dat de Heer dan toch doorgaat met zijn werk. In de plaats van de vaderen zullen de zonen zijn. Maar welke zonen? Hier deze zoon, deze Elisa, hij neemt die mantel graag mee. En hij staat daar voor het water. En dat heeft hij nou gezien bij Elia. En dat mag hij ook doen. Hij neemt die mantel, hij slaat op het water. En daar komt een pad zoals het ook tevoren was gebeurd. Dat is toch mooi, kinderen. Als je zo naar je ouders kijkt. En als je ziet dat ze bidden. Dat je dat ook gaat nadoen. En dat je zegt, dat moet ik ook doen. Dat is ook mijn roeping. Ik heb die God ook nodig. En jonge mensen, dat is als je mensen ziet in je omgeving die echt de Heere vrezen. Waar je dat van weet en ziet. Dat je dan mag zeggen, ja, ik moet in hun voetstappen gaan. Wel, zo komt daar die Elisa alleen voor de Jordaan te staan. En zo komen jullie allemaal, zo komen wij te staan voor de tegenstand en voor de moeite, voor de onmogelijkheden van het leven. En dan gaat het erom dat wij toch ook betonen dat wij vanuit onze opvoeding iets hebben meegekregen. Dat is dus in dit geval de mantel van Elia. Maar straks is het zo, dat moeten we goed zien, dat hij voelt en beseft, die mantel doet het niet. Die mantel zal uiteindelijk dat water niet kunnen slaan. Ik kan niet met allerlei uiterlijke kenmerken, zo kan ik niet voor door het leven. Hij mag dan ook, terwijl hij die mantel in zijn handen heeft, hoger blikken en zeggen, waar is de Heere, de God van Elia? Kijk, dat is toch wel buitengewoon. Als je mag weten, ik kan met de Bijbel van mijn vader, ik kan met de kerk van mijn ouders, ik kan met de waarheid van Calvijn, ik kan met alles wat ons voorgeslacht ons heeft gegeven, ik kan uiteindelijk daar niet mee verder zonder God. Ik moet uiteindelijk zeggen, waar is de Heere, de God van Elia? Maar even nog die mantel, die jas, is toch wel belangrijk. En niet alleen omdat je zegt, nou dat was nou het kleed van Elia, maar je moet er wel eens over nadenken, hoe ben ik nu gekleed? En dan bedoel ik nog niet eens dat nou zo in de uiterlijke zin, dat is mijn roeping niet aan deze plaats om dat te doen. Maar toch wel, heeft onze kleding, heeft onze houding, laat ik het zo zeggen, hebben onze woorden, hebben wij de stijl van zo'n kemelsharen mantel, jongelui. Als er in de klas bijvoorbeeld allerlei dingen rondgaan waarvan je zegt, dat klopt eigenlijk niet, dat gaat niet goed, dat is niet zoals God het wil, heb jij dan de stijl van Elia? De stijl van die mantel die uiteindelijk een stil protest is tegen de maatschappij waarin wij leven, gemeente. Of drijven wij met onze maatschappij mee? Of doen wij gewoon mee? Gaan wij gewoon mee met de trend van de tijd? Kunnen wij niet aan de moden van onze dagen weerstand bieden? En is het zo dat wij toch eigenlijk geen identiteit hebben? Dat is in het gewone leven al heel erg als dat gebeurt. U kent misschien wel die bekende regels dat iemand zei, je moet iemand zijn. Wees iemand, maar hij kon niet, hij was niemand. Het behoort al tot slappe karakters om zich mee te laten drijven op de stroom van de tijd. Maar een christen, een Elisa, iemand die de Heere heeft leren kennen, die zegt niet alleen de God van Elia heb ik nodig, maar die raapt ook die mantel op. En die zegt, ik moet gewoon in dezelfde lijn voortgaan. Dat radicaal, gemeente, laat ik dat eerlijk zeggen, dat is radicaal tegen de mode van onze tijd. Want iedereen zegt bijna, en dat zeggen we ook in de kerk gewoon, met een stalen gezicht, je moet met je tijd meegaan. En je moet mee ontwikkelen en je moet feeling houden met de maatschappij. En je ziet dat gewoon om je heen overal veranderen, dat wij uiteindelijk een nieuwe jas aantrekken. En dat we ook als kerkmensen in de uiterlijke zin, maar ook in de stijl van ons leven, dat wij ons niet meer onderscheiden. En dan moeten wij allemaal bij onszelf beginnen en zeggen, ja, is dat niet onze grote nood dat wij ons met de wereld identificeren? En dat wij die mantel van Elia gaan missen, die stijl van Elia, dat wij kunnen zeggen zoals Luther dat zei, hier sta ik kan niet anders, God helpen mij, amen. Jongens en meisjes, hoe denken jullie in je leven in deze tijd voort te kunnen gaan? Ouderen, welk voorbeeld geeft u? Welke mantel hebt u aan? En dat bedoel ik alweer niet in de uiterlijke zin, maar welke stijl voert u? En welke woorden spreekt u? En welke voorbeelden, welke lijnen trekt u? En weet Elisa wel wie die Elia is eigenlijk? Ja, hij weet het wel. Hij weet wel dat die Elia een man Gods is. En dat zoals zijn verschijning was, direct kenbaar, dat zo uiteindelijk ook zijn stijl zal moeten zijn. Gemeente, wat worden wij hier gewezen op het feit dat wij, nee, niet uit afgoderij, maar dat wij toch de lijn met ons voorgeslacht zullen moeten behouden. En daar moet je je ook in verdiepen. Je moet je verdiepen in de levens van eertijds. Ik zag hier vanavond nog dominee Riekel als predikant van de gemeente aan de muur en de wand hangen. Ik heb bij zijn sterfbed gestaan. En kijk, dan weet je, dan ben je daarvan overtuigd, dat wist je ook wel, dat was iemand, kijk, die had een mantel aan. Die had de mantel van Elia aan. Die was kenbaar aan alle dingen in zijn leven, aan zijn uitstraling, aan zijn stijl. Ik noem nu maar zo iemand en er zijn er veel meer. Ben ik dat nu ook nog? Dat moet je jezelf toch wel afvragen. Ben ik als voorganger in de kerk, ben ik nog gekleed in de mantel van Elia? Heb ik die overgenomen van mijn vader? Dat is toch wel een belangrijke vraag. Een vraag voor jullie allemaal, voor onze jongeren, voor onze ouderen. Dat wij toch mogen weten dat ook al gaan uiterlijk allerlei dingen veranderen, dat is wel waar, dat is zo. Uiterlijk kan er heel veel veranderen, maar dat wij innerlijk uiteindelijk, dat geldt voor mannen en dat geldt voor vrouwen, en dat geldt voor ouderen en dat geldt voor jongeren, dat wij in die mantel van Elia, in die stijl van Elia spreken, en dat wij weten dat wij toch uiteindelijk een twist hebben met ons volk. En dat wij niet mee kunnen gaan met de dingen in ons volksleven. Dat wij niet mee kunnen gaan met al de afgoderijen van deze tijd. Dat we vaak ook in de kerk niet echt mee kunnen gaan met de ontwikkelingen die zich voordoen. En dan kunnen wij wel zeggen, ik las dat gisteren nog van de EO, jongerendag, 40 jaar. En dan zegt men, ja, er is eigenlijk helemaal niks veranderd. Terwijl bijna een wereldling zegt, ik hoor nu eigenlijk helemaal niks meer over zonde en genade. Dat was toen wel. In 40 jaar tijd. Wat kan er in 40 jaar tijd ontzaglijk veel veranderen? Ik heb in Bewaar het Pand geschreven deze week. Misschien hebt u het wel gelezen. Ik heb daar met tranen gemeente bij gezeten. Toen ik het zelf op papier zette, hoe het soms in het begin van je leven is en hoe het later is. En hoe het in het begin van de kerk is geweest en hoe het nu is. En dan zegt de Heere, bekeert u. En dan gaat het erom dat ik die mantel, die eenvoudige mantel van Elia, dat ik die weer zou willen aantrekken. heb ik dat wel. Dus ik moet helemaal bij mijzelf beginnen. En hebben mijn broeders dat wel in de bediening? En hebben de kerkraden dat wel? En heeft de gemeente dat wel? Welke mantel hebben we aan? Hij raapt die mantel van Elia op. Maar hij zegt ten tweede, en dan kom ik nu tot de God van Elia. Hij zegt, waar is de Heere, de God van Elia? Maar dat is ook heel bijzonder. Want, och, het had best kunnen zijn, geliefde, dat hij gewoon had gezegd, Heere, waar bent u? Waar is de Heere? Vraag naar de Heer en zijn sterkte. Maar hij zegt er wel wat bij. Hij zegt de God van Elia. En dat betekent, u begrijpt dat wel, dat er een buitengewone verbinding ligt tussen Elia en tussen de Heere. Daar was hij gewoon helemaal van overtuigd. Dat wist hij in de grond van zijn bestaan, dat dat zo was. Elia was een kind van God. Wat is dat mooi. Als Elisa dat mag weten, als die mag zeggen, Elia had een God in zijn leven. En wat zou het voor de ouders buitengewoon zijn, als uw kinderen het zo zouden kunnen zeggen. Als ze zouden kunnen zeggen, zoals Jacob zei, o God van mijn vader Abraham. O God van mijn vader Isaac, die tot mij gezegd heeft. Ik denk dat wij als ouderen dat we niet kunnen zeggen dat dat bij ons allemaal zo duidelijk is. En dat het bij mij zo helder is en dat we dat zo uitstralen. En dat wij een boodschap geven aan onze jongelui. Dat de gemeente, dat de jonge mensen weten dat er leesbare brieven in de gemeente zijn. Dat was die Elia wel. En Elisa is daarvan overtuigd en hij zegt, Heere, oh, ik zou geen andere God willen dienen dan die God van Elia. Ik zou geen ander leven willen leiden dan het leven van Elia. Dat zou ik niet anders wensen en niet anders begeren. Hij roept om de God van Elia. Het was ook zo'n wonder, geliefde, dat Rut dat zeggen kon. Dat Rut niet zomaar zegt, de Heer is mijn God. Maar dat ze echt kan zeggen, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Want jongelui, de Heere spreekt. Hoe spreekt de Heere nu in jullie leven? Dat is wel een belangrijke vraag. Hoe wil de Heere jullie nu bereiken? Kijk, dan ligt hier de Bijbel, het woord van God. En daar staan beloften in, maar er staan ook levens in. En die levensbeschrijvingen, die hebben een betekenis. De Heere wil laten zien, in Abrahams leven bijvoorbeeld, in Petrus' leven, wie hij voor die mensen is geweest. Maar nu hoop ik dat wij met elkaar dat avondmaalgangers, dat noemt u maar op, voortrekkers en leiders in de kerk, dat wij toch ook zo'n leesbare brief zijn zoals Paulus schrijft aan de Corinthiërs. Gijlieden zijt onze brief, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. En niet op stenen tafelen des harten, maar in vlezen tafelen der ziel. Kijk, dat een leesbare brief. De Heere wil gemeente, dat moeten we goed verstaan. De Heere wil spreken door zijn volk. En de Heere wil concreet in de gemeente, hier en elders weer. De Heere wil spreken door die mensen van wie je kunt weten en zien dat het een volk is dat de Heere vreest. Zoals Psalm 16 dat zo heerlijk zegt, dat degene die de Heere lief hebben, ik weet niet precies in welke woorden op het ogenblik, maar dat daar een liefde is. En dat je kunt zeggen, ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is het dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. In onze tijd wordt er van de kerk ontzaglijk veel gezegd, in negatieve zin. Veel dingen terecht. Maar dat mag toch ook nog zo gehoopt worden, gemeente, dat er toch ook nog mensen zijn die spreken door hun handel en door hun wandel. En van wie je dat weet. Een vader in zijn gezin. Een grootmoeder in het bejaardenhuis. En noemt u maar op. Waarvan de kinderen en de kleinkinderen weten. Het is een geslacht dat de Heere gezegend heeft. Prachtig. Als die Elisa dat aanvoelt. En als die zegt, waar is nu de Heere, de God van Elia? Die naam betekent al zoiets geweldigs. Ja, je kunt een hele mooie naam hebben. Je kunt zeggen, mijn God is de Heere, zo heet Elia. Mijn God is de Heere, prachtig zo'n naam. Maar in zijn leven was het ook de waarheid. En hier, het wordt erkend door zijn opvolger. Elia, dat is, mijn God is de Heere. En waar is nu de Heere, de God van Elia? En nou beseft hij wel, gemeente, hij kan met die mantel alleen niet verder. Hij kan met de tradities niet verder die de kerk heeft. Hij kan met de gewoonten niet verder die de kerk heeft, al zijn ze goed. Zeker, die mantel, hij laat hem echt niet liggen. Hij neemt hem mee. Maar je kunt niet, dat moeten we ook echt beseffen. Wij kunnen niet met alleen maar de herinneringen aan het verleden voortgaan. Wij hebben, als wij de Heere zoeken, dan hebben we gelukkig met die mantel de God van Elia tot ons deel. Kijk, daar gaat het om. En gemeente, daar moeten wij als kerk het ook goed van hebben. Wij moeten niet te veel, niet uitsluitend alleen maar spreken over die dingen die zo makkelijk praten. Zo'n mantel, daar kun je uren over spreken, zeker wel. En het is belangrijk. Maar die God van Elia, we zouden toch hopen en wensen, gemeente, dat we daar de zegen en de kracht van zouden mogen uitgeven. Spreken wij daar wel eens over in ons gezin? Spreekt een vader, een grootvader wel eens in de gezinnen van zijn kinderen? Mag dat wel, jongelui? Mag jouw vader, je hebt een gezin misschien. En zou dat nog mogen, zou ik als grootvader nog wat mogen zeggen in een gezin van mijn kinderen? Dat is niet vanzelfsprekend. En dat weten we allemaal wel. En dat moeten we ook niet uitbuiten. Maar het zou toch wel op zijn plaats zijn als we dat zouden mogen doen. Dat we zouden zeggen, ja, wij moeten dit doorgeven aan het navolgende geslacht, opdat ze hun hoop op de Heere zouden stellen. Of hebben wij als jongere generatie, het is maar een vraagje, hebben wij als jongere generatie zo echt het gevoel dat mijn ouders niet meer in deze tijd passen en dat ze de problemen niet meer weten? Misschien weten ze die ook niet, dat is waar. En misschien hebben ze daar geen flauw idee van, met de moeite waar jullie in de opvoeding met je kinderen mee te maken hebben. Maar het is toch wel, het is iets van alle tijden, gemeente, dat niet alleen de God van Elia meegaat, maar ook de mantel van Elia. En dat we zo in die hechte verbondenheid staan met hen die ons zijn voorgegaan. Waar is de Heere, de God van Elia? Hij zegt ook niet, daar moeten wij ook goed op letten. Hij zegt niet, waar is nou eigenlijk Elia? O God, nou ben ik Elia kwijt en dan moet ik alleen en nou is Elia niet meer aan mijn kant en wat moet ik nu? Kijk, dat kan ook, hè? Dat kan ook zo gevaarlijk zijn dat je in een soort paniekstemming vervalt en dat je alleen maar klaagt en zegt, ja, maar die mensen zijn er niet meer en het gaat niet meer en wij kunnen het niet meer. Hij zegt niet, waar is nou toch Elia? Was Elia nog maar bij mij? Maar het gaat erom, en dat is moeilijk genoeg, als het je vrouw is waar je zoveel van hield. En als het je man is die je niet missen kunt, oh, dan is het moeilijk genoeg. Maar dan hoop ik dat u ook vanavond vanuit deze tekst, vanuit dit woord zult willen verstaan, geliefde, dat de God, dat is de zaak, daar komt het op aan, dat de God van uw man of van uw vrouw, dat die nog dezelfde is. En zelfs dat de Heere een jaloers God is en dat hij ook niet zal toelaten dat ge uw man of uw vader boven hem stelt. Kijk, daar komt het uiteindelijk op aan. Die zonen van de profeten, die gingen nou net te ver. Want als Elisa terugkomt, dan zeggen ze, nou gaan we toch zoeken. We gaan zoeken of we iets kunnen vinden. Of we iets kunnen vinden van Elia. Gelukkig hebben ze niks gevonden, want wat zouden ze ermee gedaan hebben? Ze zouden net als in Rome, in de stad Rome, als u daar komt, elke steen, elk gebouw, elke kerk, heel veel bijgeloof. En de een heeft een splinter van het kruis en de ander heeft een vezel uit de mantel van Petrus, noemt u maar op, afgoderij. Dat kun je er ook mee doen. Ook met de vaderen, met het voorgeslacht. Dat doen die zonen van de profeten. Ze gaan zoeken En gelukkig nogmaals, ze hebben niets gevonden. Maar Elia, de God van Elia, die God gaat mee met Elisa. Waar is de Heere, de God van Elia? Ik hoop dat mijn kinderen, dat jullie kinderen, dat ze dat kunnen zeggen. Waar is nu de God van mijn vader? En waar is nu de God van mijn moeder? De God van Elia. Ten slotte de geest van Elia. Want er staat ook in het volgende vers, in vers 15, dat zij daar staan en dat zij dan mogen zeggen, ook die zonen van de profeten, de geest van Elia rust op Elisa. En ze kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem neder ter aarde, de geest van Elia. En hier opent zich natuurlijk een wijds perspectief. Hier zien wij dat deze tekst niet in alle delen, dat niet, maar dat hier dus de tekst een opening geeft om te spreken over de hemelvaart van Christus. En om te spreken over hem die zijn geest gegeven heeft in de gemeente, in de kerk. Hij heeft die geest toegezegd. En nu gaat het erom, geliefde, ook na Pinksteren en na de hemelvaartsdag, als er zoveel van de discipelen was weggenomen, als zij hun zaligmaker moesten missen, aan wie zij zo verbonden waren, dat zij met die geest vervuld mogen worden. Met die geest van Jezus Christus. Dat geeft ons toch aanleiding om daar met verlangen over te spreken en om daaraan te denken. De geest van Christus rust op zijn kerk. Ach, wat zou dat een geweldige zaak zijn. Als dat nu zou mogen zijn, dat ook die geest van Elia, die geest van die meerdere Elia, dat die zichtbaar is in de kerk en in de gemeente op Gods gunstgenoten. Elisa had erom gevraagd. Een hele bijzondere vraag. Twee delen van uw geest. Dat was toen in die tijd het deel van de oudste zoon. Twee delen van de erfenis waren voor de oudste zoon. En hij durft niet verder te gaan, maar hij vraagt dus om een bepaald aandeel in die gezindheid van Elia. Welke geest is dat? Dat is zonder meer niet de Heilige Geest natuurlijk. Het was in het Oude Testament. Dat was het niet. Maar het was wel zo, gemeente, dat die geest van Elia, dat die geestelijke inwonende kracht van boven, dat dat iets bijzonders was. De geest van Elia. Dus de mantel, de God, de geest van Elia. En dat die Elia, hij was kenbaar aan zijn vastberadenheid, hij was kenbaar aan zijn moed en aan zijn kracht. En dat die geest nu gaat rusten op Elisa. En die Elisa was een heel ander mens. Oh ja, Gods knechten zijn totaal verschillend. Die Elisa was een weldoener. Hij deed overal goed. Het zout in het water, hij maakte de dingen gezond. Hij liet dat ijzer bovendrijven van die bijl. En zo gingen er zoveel dingen die Elisa in liefde tot de mensen liet zien. Meer dan Elia. En toch, hij vraagt om twee delen van die geest van Elia. Hij deelt later ook in die geest, want hij heeft met al zijn zachtmoedigheid, hij heeft toch iets van die vastberadenheid, van dat onverschrokken karakter van zijn voorganger, de geest van Elia. Wel, en als hij daarom vraagt, dan krijgt hij ten antwoord, Elia zegt, je hebt een harde zaak begeerd. Och gemeente, als ik dan denk aan de geest van de Heer Jezus Christus, als een mens denkt aan die geest, het is Pinksteren geweest, en als u van Pinkster hebt overgehouden, geliefde, dat u zegt, mogen die geest mijn leven vervullen. En zou ik toch mogen delen in die geest van Jezus Christus. Dan ben ik een gelukkig mens. Dan ben ik een verblijd mens. Dan kan ik in het leven staan op de post waar God mij roept. Dat is wel een hele harde zaak. Daar kom je ook wel achter. En dat zal misschien van de hemel ook wel eens in je hart gezegd worden. Je hebt een harde zaak begeerd. Ach, een ouder kan helemaal vanaf zijn sterfbed niks meegeven met aan zijn kinderen. Dat kan hij niet. Dat is een harde zaak. Dat is een onmogelijke zaak. Ja, gemeente, dat is zo. Vanuit de mens is dat onmogelijk. Dat het in mijn, in uw leven, Pinksteren zou kunnen zijn. Maar nu was er zowel bij Elia als bij de Heer Jezus Christus een rijke en een heerlijke weg. En die geest die werd aan de kerk geschonken. Een harde zaak. Een onmogelijke zaak. Je kunt er niets van maken. Wij kunnen als kerk open, kunnen van alles doen. Maar we kunnen niet iets van die wind des geestes door de kerk laten waaien. Je hebt een harde zaak begeerd. En wat wordt een mens daar ook bij bepaald? Ook Gods kinderen. Als ze hun nood gevoelen, als ze hun schuld inleven, als ze de afstand voelen met God, de Heere in de hemel, dan komen ze er ook wel achter. Het is zo'n harde zaak. Het lijkt zo onmogelijk. Zou ik ooit kunnen zalig worden? O God, kan ik wel bekeerd worden? Die dagen die komen er wel in je leven. Als je met die dingen werkzaam wordt, dan zie je wel, Heere, het is aan onze kant zo onmogelijk. Maar dan ziet u de geweldige meevaller ook bij Elisa al. Dan krijgt hij ziet het, dat daar Elia ten hemel vaart en hij krijgt die geest. Maar wat mag ik dan die lijn doortrekken naar Jezus Christus, die gezegd heeft, blijf in Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoge. Nu is het pas nog maar Pinksteren geweest en u bent daar ook bij bepaald. En ook vanmorgen hebben we daar nog iets over mogen zeggen. Die geest van God, wat is dat een rijkdom. Die geest van onze tijd. Daar zijn wat geesten. En er kunnen wat geesten om je heen zijn. De verleidende geesten die in onze tijd de kerk bespringen. Wij hebben meer dan ooit nodig, gemeente, dat we door Gods geest geleid worden. En nogmaals, al is het aan mijn kant nu nog zo onmogelijk. Ach, de Heere geeft het op zijn tijd als een verrassing. De Heere geeft het als je er niet eens op rekent. En dan wil de Heere dat in je hart schrijven. Ach, dan is het zo dat je de ruimte in die geest mag ontmoeten. De volheid van die geest. Kijk, want die geest van God, die kan heel je ziel vervullen, tot in de verste uithoeken, tot in het centrum van je bestaan. Die geest niet met mate. Wat zou het heerlijk zijn als je die geest nu mocht hebben. Die geest van die grote Elia. Mijn God is de Heere. De geest van Jezus Christus. En wat zien we dan? Dat ook dat Pinksteren volledig hand in hand gaat met de persoon, de Heere Jezus. Dat het is de geest van Christus. Die geest bestaat niet in je handen omhoog of in allerlei emotionele zaken. Je kunt daar allerlei dingen over horen, ook in onze tijd. Maar weet u waar die geest nu in gaat werken? In de verheerlijking van die grote Elia. Dat twee delen van uw geest op mij zijn. Die geest van God, die werkt in zondaarsharten uit, dat Christus een gestalte in hen verkrijgt. En zo mocht het toch zijn, geliefde, dat de wereld zou kunnen en mogen zeggen, de geest van Christus rust op die kerk. Weet je waar dat was? Dat was in Antiochië. Daar werden ze voor het eerst christenen genoemd. En weet u waarom? Niet omdat ze boven hun kerk schreven, christelijke gereformeerde kerk of zoiets. Dat niet. Daar kom je er niet mee. Maar ze werden voor het eerst christenen genoemd, omdat ze het beeld van Christus vertoonden. Omdat het zo was, dat het heidendom het ook wist. En dat die volken daar, die mensen zonder God, dat ze zeiden, jij lijkt ergens op. Je lijkt op die naam, Jezus de Nazarener. Dat is een rijkdom. U bent ooit als mens in Adam geschapen naar het beeld Gods. Dat beeld van God, dat zijn we radicaal kwijt. Ga maar eens voor de spiegel staan. En kijk maar eens even door. Kijk maar eens door tot op de bodem van je ziel. En zie maar eens wie je nu door de zonde geworden bent. Maar gelukkig als die geest van Jezus Christus rust op Gods kerk. Nu moeten we gaan eindigen. En wat zal nu uiteindelijk, gemeente, de toepassing zijn voor mij, voor u? We zullen allemaal wel moeten klagen dat wij zo vaak met die geesteloosheid te maken hebben. Dat is absoluut een breuk van de kerk in onze dagen. We zijn zo arm aan Gods geest. We zijn zo geesteloos. En we zijn, ja, dan word je moedeloos. En dan word je misschien, ja, noemt u maar op, dan ga je allerlei dingen missen. Wat is dat erg als je geesteloos bent. Ik kwam eens in een gemeente, daar moest ik preken en daar had het gemeentebestuur nota bene op een biljet geschreven. Ging over de drugs en de drank en zo, waar de jeugd dan het zo mee leeft. En die gemeente, dat gemeentebestuur had die jonge lui gewaarschuwd voor de hopeloosheid, de redeloosheid, de reddeloosheid. Dat is onze tijd. Dat is Nederland, met alle festivals die weer op touw worden gezet. Met alle popfestivals die er weer zijn, om een mens op te vullen. O jongelui, kijk door al die dingen heen. En zie toch dat dat het uiteindelijk nooit kan zijn, dat weet je ook wel. Dat zal je eigen geweten ook wel zeggen. Wel, als nu die geest ons leven vervult, dan worden al die hopeloosheden weggedreven. Dan houden wij alleen over die ware levensvervulling om te leven. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, nog niet meer ik. Christus leeft in mij. Dat we dat leven mogen uitgeven, dat we dat leven mogen uitstralen. En dan zal de wereld dat opmerken. Dan wordt de kerk één grote evangelisatiecommissie. Dan zullen we zaaien aan alle wateren. Dan hebben we door die geest geleid toch ook een woord voor deze wereld en voor deze tijd. De Heere geve ons dat uit genade. Amen.